Interne Keuken.
Radio 1.
Maya Wolny is op reis gegaan naar Tibet, heeft daar een boek over geschreven en ze is met de trein geweest, vertelde ik daarnet al. Maya, omdat het ging jou voor een groot stuk over de reis, hè? Over de reis naar Tibet toe.
Ja, natuurlijk. Het kon perfect met een vliegtuig.
Ja.
Dat zou dan kleine 24 uur duren met alle tijdsverschillen,
dat,
denk ik.
Ja, dat noemen wij een lange reis, maar vergeleken met een treinreis.
Dat is dan inderdaad een druppel, want de treinreis, dat duurt 2 weken. En dat is natuurlijk ook met pauzes en overstappen. Maar ik vond het idee fascinerend dat je in Warschau, want ik ben vanuit Warschau vertrokken, maar dat zou ook even goed vanuit Brussel of Antwerpen kunnen, dat je in een trein stapt en met een kleine tussenstops geraak je eigenlijk tot in Lhasa. Dat is een soort
Lhasa is de hoofdstad van Tibet.
Van Tibet. Dus
kan je in het loket, het station van het Warschau Centraal,
een ticketje Lhasa kopen?
De verleiding was heel, heel groot. Ik woonde in een kleine stad met een klein provinciaal station.
Ah, ja, ja.
De verleiding was heel groot.
Enkele reislopen.
Ja. En ze vragen dan Lhasa Centrum of Lhasa Zuid?
Enkel naar Lhasa Centrum.
Nee, dat kan niet.
Dat kan niet. Het is logistiek ook ingewikkeld. Dus het boeken van die tickets, het plannen. Dat vraagt wat. Dus dat is niet zoals de trein naar Oostende. Is uiteraard een hele massa planning en papieren, ook visum aanvragen. Maar dat onmogelijke, die eigenlijk niet zo moeilijk lijkt qua puur als je kijkt naar traject. Want vanuit Warschau bekijken, je stapt in Warschau uit, je gaat naar Moskou. In Moskou kan je eigenlijk rechtstreeks rijden tot Ulan Bator. Bijvoorbeeld,
de hoofdstad van Mongolië.
Maar eigenlijk zijn er ook treinen die rechtstreeks van Moskou naar Beijing rijden. Met pauzes, maar je kan eigenlijk blijven op dezelfde trein.
Ja,
okay. Je bent dan dagenlang onderweg. Je ziet wereld veranderen, landschappen. Je hebt eigenlijk een stuk leven op dat trein opgebouwd. Je stapt in Beijing uit en dan is maar een overstap naar Lhasa. Dus eigenlijk is dat soms een traject door België kan je doen met meer overstappen dan 2.
Ja, niet lachen met de NMB's.
Maar wacht even, want van Beijing naar Lhasa, hoofdstad van Tibet, is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Want Tibet, dat is dat wordt door China bezet. Dat is een controversieel stukje van dat land. En een Europeaan die van Beijing naar Tibet wil, dat lijkt mij verdacht in Chinese ogen.
Ja, inderdaad. Alles is verdacht. In de ogen van de Chinese overheid is bijna elke beweging in die richting verdacht. En het bouwen van die spoorweg, want we moeten ook zeggen dat die Tibetaanse spoorweg is een hoogste spoorweg van de wereld. Dus zelfs de onmogelijkheid van de reis, het feit dat het hoogste spoorweg van de wereld is.
We hebben het over de Himalaya.
De Himalaya. Dus we hebben het over de spoorweg op meer dan 5000 meter hoogte op bepaalde plaatsen, maar 80% van die spoorweg verloopt op meer dan 4000 meter boven de zeespiegel. Dus hier in Vlaanderen hebben we denk ik ongeveer op nul.
Alles is plat, ja.
Dus vanuit
Polen ook zeker?
Polen ook, misschien 100. Maar zeker niet indrukwekkend. Terwijl daar bevindt men zich op de dak van de wereld. Zo zeggen Tibetanen het ook. Zo zien ze dat, de dak van de wereld. Chinezen zien dat dus niet per se als de dak van de wereld. Want de dak, het triomfboog of de dak, dat klinkt wat
te hoog, te uniek.
En inderdaad, Tibet is een autonome deel van China. Maar in de ogen, denk ik, van de meeste Europeanen is het toch meer dan gewoon een autonome regio. Tibet zien we eigenlijk als een unieke culturele, religieuze eenheid. Maar bijvoorbeeld dit uitspraak die ik nu maak, Oei, dat zou niet mogen.
Nu kan je nooit meer naar China, nu je dit gezegd hebt.
Dat zou niet mogen. Die voorzichtigheid heb ik ook daar geleerd. Hè. We hebben daarover net gehad, hè, over die zelfcensuur. Ik moest opletten bij het eten. Nu zitten wij heel mooi met de micro's aan het eten. Ja. Onze lekkere maaltijd. Maar zelfs in een ontspannende restaurantsfeer moet je enorm opletten. Je denkt, ik ben hier met Chinese burgers die Engelstalig zijn. Die uit Canada hebben gekomen voor een soort ook reiservaring, toeristisch, als toeristen. Die zijn niet meer Chinese inwoners, dus die hebben niks te verliezen. En toch is hun angst, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, zelfcensuur waarschijnlijk, hier komen we tot dat woord, op dat begrip, is heel, heel groot. Want als toerist, als bezoeker, als reiziger, word je onmiddellijk geconfronteerd zonder nuance wat mag en wat niet mag. Je krijgt een soort paarse brief waarop in zeven ongeveer punten staat wat je niet mag doen in Tibet. Dus het is heel duidelijk. Je krijgt een instructie en een soort lijstje. In punten. Mm-hmm. In zeer slechte Engels. Die Engels is heel hilarisch. Okay,
En wat staat daar dan
en
zo?
En dat staat bijvoorbeeld... no photos. Don't manifestate your political views.
Ah, ja, ja.
Don't sympathize. Dus eigenlijk een soort waarschuwing om op geen enkele manier, als je overtuigingen hebt, als je meningen hebt, die mag je niet tonen.
Nee. Maar je beschrijft in je boek dat gesprek met die Canadese Chinees. Dat is iemand die in China is geboren, maar die in Canada is gaan wonen. En Canadese is ondertussen. Esther heet ze.
Ja, ja.
En je begint met haar een gesprekje, heel voorzichtig, over de toestand in Tibet en de bezetting door de Chinezen. En zo, ze wordt echt boos.
Ze wordt zeer, zeer boos. Het was onbegrijpelijk voor mij. Want eigenlijk, dat is een beetje mijn houding in het boek. En ook, ik stel vragen. Ik bekijk...
Maar het stellen van die vragen was al reden.
Dat was al heel fout. Die is zeer boos geworden. En ik vond het heel... ik moet ook niet openlijk zeggen met wat ik bezig ben. Dus ik schrijf een boek, een roman. Ik wou niet zeggen dat ik eigenlijk een soort reisverhaal met elementen van reportage bezig ben. Want dat zou al misschien bepaalde... bepaalde deuren zouden gesloten zijn voor mij. Dus die Esther die was zeer boos, die was razend. En die eigenlijk ontkende het soort bestaanrecht aan Tibet.
Dus,
moet zeggen dat dat gesprek nu enorm... doet me enorm denken aan wat we nu te maken hebben tussen Rusland en Oekraïne. Hè. Dus eigenlijk hebben we... Mijn Russische vrienden, plots, kan ik niet meer praten over Oekraïne. Dat is, want mijn reis naar Tibet, dat is natuurlijk ook een grote reis door Rusland.
Ja, ja,
en Rusland is ondertussen ook enorm aan het veranderen. Dus het soort totalitaire beperking die er was daar in China, die merk ik nu ook in Rusland uiteraard.
En denk je dat mensen dan zo reageren omdat ze echt overtuigd zijn? Of ook uit pure schrik en gewoon menselijk gedrag vertonen?
Alle twee. Dus in dat gesprek, restaurantgesprek met die Canadese-Chinese vrouw, en achteraf dacht ik, goh, eigenlijk moest haar niet beoordelen. Het is te schrik. Ze woont niet meer in China, maar ze heeft waarschijnlijk broers, zussen, tantes, onkels. Juist. Ze moet die beschermen. En toen vond ik mezelf zeer nederig. Ik dacht, ja, wie ben ik eigenlijk om oordeel daarover?
Om haar in moeilijkheden te brengen, gewoon door haar die vraag te stellen.
Door eigenlijk een soort olifant in een porseleinwinkel. iets met Chinese porselein. dacht ik, ja, dat was zeer onhandig. Ja. Maar anderzijds wil je ook niet zo iemand zijn die door die correctheid... niet op zoek is naar de waarheid.
Ja. Hè? Het is een reisboek naar Tibet, maar de reis, zoals het hoort in een reisboek, is even interessant als de bestemming. Misschien zelfs interessanter. Je moet inderdaad door Rusland door. Dat is de Trans-Siberische spoorweg. Hè? Die mythische Trans-Siberische spoorweg. En je moet dan door Siberië. Ik moet bekennen, ik vind Siberië bijna even fascinerend als Tibet. En even onbekend. En je hebt daar een soort van clichébeeld van de strafkampen en een enorme tundra. Maar ten eerste, dat is al enorm groot. Je begint in Siberië en 3000 kilometer ben je nog altijd in Siberië. Dus dat kan al niet kloppen dat dat één gebied is. En nu ga ik één simpele vraag stellen aan jou die niet te beantwoorden is.
Vertel me iets over Siberië. Ja.
Wat is Siberië? Wat moeten we daarmee voorstellen?
Siberië... Ik was eigenlijk... Dat Siberië is mijn allereerste liefde, moet ik zeggen. Dus dat is het antwoord op jouw vraag. Maar Siberië is vol angst, vol schoonheid en vol dood. Het is een stuk land die fascinerend is, die leeg is. En die eigenlijk ook... niet mensvriendelijk. Siberië is een land die absoluut mens niet wenst. Dus je voel je nergens ter wereld, denk ik, voelde ik me zo vreemd en ongewenst, ongewild.
Niet door de mens, maar door
de natuur.
De natuur. Zo ruw, zo onderwerkzaam.
Zo ruw, dat natuur jou absoluut niet wil zien.
Beschrijf die natuur. Wat?
Van het moment dat je buiten de... Ik kan misschien een anekdote vertellen, dan gaan jullie weten direct. Je zit op die spoor in die Trans-Siberische trein. Ik reis vaak alleen, want ik ben door 5 jaar heen verschillende keren daar geweest. Dus je voel je helemaal niet... je voel je heel veilig. Waarom? Mensen drinken alcohol. Er is van alles aan het gebeuren op die trein. Maar... Eén klein vrouwtje die daar staat om die dat orde bewaakt, die heeft maar één soort dreiging voor iemand die zou anderen in een onveilige situatie brengen. Die zegt, ja, u had buiten de trein dan.
Ja.
En zelfs als iemand heel dronken is, een Rus die heel dronken is...
Als je dat tegen zegt...
Wordt nuchter onmiddellijk.
Als je de dreigement hoort, je moet hier achter blijven.
Ja, als je die dreigement hoort...
Maar wat is dat dan? Ik stel mij berkenbossen voor.
Als je dat romantisch wil horen... Je hebt prachtige berkenbossen, vol dieren, die je ook kan... zien vanuit de trein. Afhankelijk welke periode van het jaar. In de winter heb je meeste kansen dat je heel mooie dieren, veel dieren kan zien. Je hebt moerassen, heel gevaarlijke moerassen. Je hebt taiga, dus bossen die zo diep zijn dat je inderdaad heel moeilijk de weg daar naartoe kan. Uiteraard heb je kleine stadjes en dat is de enige beschaving. En de trein is ook de enige vorm van beschaving die daar eigenlijk is in die gebieden. Ik praat natuurlijk over echt Noordoosten, want hoe dichter bij Moskou... Ja. Natuurlijk, dat is wat die beschaving is daar meer aanwezig. Maar je hebt daar eigenlijk de wegen die tot nergens leiden. Je hebt sporen die nooit beëindigd zijn. Dus ik heb eigenlijk heel veel gereisd naar Siberië om mijn roman te schrijven. Dus voor ik de trein naar Tibet schrijf, was ik bezig met het roman, De Terugkeer van het Noorden. En dat is eigenlijk, dat gaat over dat mystieke van Siberië. Ja. En inderdaad, dat beangstigende dat je nooit meer terug zou keren, waar dat ooit zou zijn. Dat is zeer ontnuchterend, zelfs voor zwaar drinkende Russen. En ik was getuige van verschillende scènes in de trein. En dan inderdaad op heel gemakkelijke manier was iedereen stil en gedisciplineerd.
Maar je stapt wel uit in een station en je hebt even tijd en je vraagt aan iemand die je daar kent of waar je mee afgesproken hebt, doet er nu niet toe, om je naar een dorp te brengen zo ver mogelijk van de beschaafde wereld. En daar vraag je dan aan de mensen... Wil je hier eigenlijk weg uit Siberië? En het antwoord is nee.
Nee, dat is zeer... de confrontatie met de mensen en gesprekken met de mensen. En ik spreek heel goed Russisch, dus dat is een pluspunt natuurlijk. Dus daarom denk ik dat... ik denk niet dat ze hebben gelogen. Enerzijds hebben ze dat zo geantwoord, omdat ze ook niks anders kennen, denk ik. Mm-hmm. Maar ze zouden ook op een dromerige manier kunnen antwoorden... Ja, ik wil naar ergens waar warm is. Ja. Waar niet -50 is, winters. Waar niet 2 meter sneeuw ligt. Waar mijn huis... huis eigenlijk bedekt volledig is met een gigantische muts van een sneeuw. Dat zouden ze ook kunnen antwoorden. Maar ze zeggen van niet. Ik denk ze zijn natuurlijk niet... zelf zijn ze natuurlijk niet romantisch of sentimenteel. Verre van. Dat zijn ze niet. Ze werken heel hard. Ze sterven heel vroeg. Ja. Vooral mannen dan. Ik weet niet precies hoe oud zijn jullie, maar ik denk dat in het Siberische context dat...
Zijn wij ook bejaard.
Die man waaraan je vraagt hoe oud ben je en die niet durft antwoorden omdat hij zo schandalig... Hij vindt van zichzelf dat hij schandalig oud is, ja, ja. Is even oud als ik.
Ja, al wel. Dat is, dat is zeer confronterend. Ja. Dus ik moet zeggen, een soort gedachte dat ik al had, dat alles wat ik weet over die levensverwachting van mannen, Russische mannen, dat ik heb het al wakker zitten toepassen aan de leider over de... Ja. Zo denken over Poetin en de vraag te stellen. Maar natuurlijk, die metricale of die levenseinde, dat gaat vooral zo rap bij de hardwerkende mannen die niet in stedelijke context
leven. Heeft het te maken met hard werken en veel drinken? En misschien ook gewoon dat er geen dokter in de buurt is als je hem nodig hebt?
Inderdaad. Al dat, alle drie.
Want wat dat betreft zou ik zelfs bang zijn in jouw geval om daar naartoe te gaan. Stel, je komt eraan in dat dorp en je krijgt plots tandpijn.
De smid.
Leg je maar op mijn aanbeeld.
We moeten naar Tibet.
Ja, want we de paarden...
Ah, ja, het is waar. Jij bent hier afgestapt in Siberië.
We zijn uitgestapt in Siberië. Nee, en we moeten naar Tibet. Die spoorweg van Peking naar... Van Beijing, sorry, naar Lhasa. Een luisteraar zag de aankondiging op Facebook van dit gesprek. En die zei dat Maya die spoorweg heeft genomen. Dat is problematisch. Want die spoorweg, zegt die man, die is aangelegd door de Chinezen om Tibet te onderdrukken.
Dat is precies. Dus het is heel dubbel. Er zijn heel veel Tibetanen willen absoluut niet reizen met die spoorweg.
Ja.
Want ik beschreef dat ook in mijn boek, dat je... Eigenlijk moet je niet denken dat het aangelegd is om het toeristisch aantrekkelijk te maken, om wat Tibet te tonen aan anderen. Dat ook, op hun Chinese propaganda-manier. Maar natuurlijk, dat is voor de militaire doeleinden. Je kan mobiliseren, leger mobiliseren op super... snelle tempo. Vroeger die weg van Beijing naar Lhasa, dat was maanden tijd. Ja. 8 maanden. Nog begin van de 20e eeuw. En nu 24 uur en iedereen getransporteerd. Dus uiteraard, en ook andere richting om de grondstoffen, om die rijkdom van Tibet terug af te voeren. Op die fenomenale technisch ontwikkelde spoorweg, ja. Spoorlijn. Dus uiteraard, ethisch is dat dubbel. Is dat problematisch? Ja. Dat geef ik hier volledig gelijk. Maar ik wou dat ook zien. Ik wou het ook voelen. Ik wou het voelen ook omdat het zeer gevaarlijk voor mensen is die met het hoogteziekte zitten. Dus ik had geen flauw idee dat ik dat had. Of dat ik daar kwetsbaar voor was.
En je bent er kwetsbaar voor.
Ah, wel. Dus dat, hier moet ik iedereen waarschuwen. Dat behalve de ethische bezwaren... over die Tibetaanse spoorweg, dat er ook gezondheidsbezwaren kunnen zijn. Dus je ondertekent opnieuw, op Chinese bureaucratie, ondertekent een soort papier dat je... Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw leven en dood.
Je komt niet klagen als die trein over die hoogtegrens gaat.
Ja, je kan...
En als je in de problemen komt, moet je niet aan de noodrem trekken. We stoppen niet.
Nee, en ook je moet niet de Chinese overheid aanklagen of zo.
Ja.
Dus dat onderteken
maar
dat je dan.
Dat moet je sowieso niet doen, denk ik.
Dat zal ook niet durven. Maar inderdaad, je ondertekent zo'n papier dat je denkt... pure formaliteit. Ja. Je denkt daar niet over. Je leest dat niet. En dan ben je daar 's nachts over meer dan 4000 meter hoog. Want natuurlijk, iedereen die bergen beklimt... Ik ben een hele grote fan van de bergen en van het klimmen. Maar daar praten we over 2000 meter hoog.
Ja, dit was meer dan 5000 meter.
En ook als je dat doet in de bergen, dat doe je dat geleidelijk.
Langzaam.
Maar met zo'n trein?
Terwijl de trein, die vlamt 200 per uur of meer. Dan natuurlijk beland je zo snel op zo'n hoogte dat het lichaam niet meer kan. Zelfs een gezond lichaam, dacht ik dat ik zo eentje had, met een gezond hart. Dat kan heel persoonlijk zijn.
En wat is het dan? Splijtende hoofdpijn?
Want ik wist natuurlijk dat het fenomeen bestaat. Maar ik dacht, oké, misselijkheid, hoofdpijn, dat gaan we wel doorstaan. Maar het gevoel die ik wil beschrijven is een... Dus ik denk dat het een van de afschuwelijkste dingen zijn die ik ooit heb meegemaakt. Want je wordt wakker 's nachts, onmiddellijk. Je denkt dat je stapt in jouw eigen nachtmerrie, maar het is een werkelijkheid. Want er is geen lucht. Dus je doet ogen open en je hebt geen lucht, niks. En je probeert de raam open te doen. Desperate. En dat gaat niet. De ramen uiteraard zijn allemaal dicht. Maar dat zou ook niks opleveren. Want het
is buiten ook geen zuurstof.
Het is de aanpassing die nog niet klaar is in het lichaam, in ons lichaam. Dus je maakt dan allerlei soorten bewegingen. Je probeert naar toilet, water zoeken, iets doen, mezelf redden. En dat brengt je alleen maar verder in de problemen. Dus het is een paniek dat je beleeft, dat je denkt, oké, dat was het. Ik ben daar nog niet klaar voor. Dat is echt zo, dit soort angst. En ik ben bijvoorbeeld flauw gevallen. Ik weet niet hoe lang dat duurde ook, omdat het ook... Dat is ook het cultureel verschil. Mocht ik in België in een NMBS-trein flauw gevallen zijn, dan zal onmiddellijk iemand zijn die mij helpt. En in Polen ook, overal denk ik. Maar in China ben je eigenlijk een soort obstakel.
Waar overheen gestapt wordt.
Ja. Dus ik herinner me zo benen over mij. Dus iemand die gaat ergens naartoe en die ligt daar. Ja,
die denkt, die vrouw heeft weer te veel gedronken.
Kan zijn. Dus op het einde krijg je wel iets van hulp. Je krijgt eigenlijk een zuurstofmasker. En dan moet je verder kunnen. Maar plezant is het anders. Dus als iemand zou die trein willen nemen, dan zou ik aanraden om toch van die alpinistische... Er zijn medicijnen die dienen... Bestaat
tegen de
hoogteziekte. Ik wist dat bestaat, maar ik vond dat absoluut niet van toepassing is.
Maar ja, we zijn te lang blijven hangen in Siberië en we zitten nog altijd op die trein. En
we zijn ook niet in Tibet geraakt.
We geraken er niet.
Nee, is het interessant in Tibet?
Zij hebben de reputatie van de gelukkigste mensen op aarde te zijn samen met de Nepalezen. Hè? Is dat ook gebleken?
Wel, ik denk dat dat iets van fake news is. Ik weet, in Nepal ben ik ook... In Bhutan denk ik dat Bhutanezen inderdaad de gelukkigste... Maar daar ben ik niet geweest. In Nepal ben ik geweest, daar is het wat meer vrijheid. Dus mensen voelen zich vrij. Ze zijn arm, maar ze zijn vrij. Terwijl mensen die ik heb ontmoet in Tibet, die hebben misschien een soort intern of een soort verzoening met zichzelf. Dat ik enorm aan het bewonderen was. Maar een diep geluk zou ik het echt niet kunnen noemen, omdat die mensen veel te veel hun gebrek aan vrijheid ervaren. Ja. Dus die zijn niet gebrainwashed om te zeggen, ik heb niks meer. Ik heb een Chinese smartphone, een Chinese sportoutfit. Ik heb niks meer nodig voor mijn geluk, dat is het absoluut niet.
De trein naar Tibet. Maya Wolny heeft de treinreis overleefd. Meer dan 5000 meter hoogte. En daar mogen wij dankbaar voor zijn. Maya, dank je.
Interne keuken.